Maar ik heb eerlijk gezegd wel weer iets nieuws geleerd vandaag in de show. En dat is de Broca-index.
De Broca-index, dus, ja.
Ja, want de BMI, die is best wel bekend. Mm-hmm. De Body Mass Index. Dus ik vond het een hele interessante show met Jaap. Dat we eigenlijk een soort van een historische raamvertelling hebben gekregen over de ontwikkeling van. En ook een goede tip, hoe je hem dus op een andere manier kan meten.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
Hey Arnoud, ja zeker, fris en fruitig.
En het is weer woensdag, dus we hebben weer een broodje Jaap voor je met Jaap Seidel. Goedemorgen Jaap.
Hey, goedemorgen. Ja.
En in broodje Jaap nemen we in een kwartier of net iets meer een actualiteit door. En de actualiteit van afgelopen week, Jaap, dat was obesitas. Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, wat was de actualiteit erin? Wat is er afgelopen week bediscussieerd in het nieuws?
Nou, het heet dan Internationale Obesitasdag. Dat was vorige week donderdag volgens mij. En dan komen er heel veel cijfers naar buiten. Dat is goed gepland. Er was ook een congres over obesitas in Amersfoort afgelopen vrijdag. Dus er was van alles te doen rondom obesitas. En ja, een van de nieuwsfeiten was dat een artikel in The Lancet verscheen op die dag, waarin stond dat er nu meer dan 1 miljard mensen zijn met obesitas. Dus niet overgewicht, maar obesitas. En ik weet nog dat ik zelf bij de WHO werkte, gewoon 20, 25 jaar geleden. En toen was het 250 miljoen of zo. Dus dat is enorm gestegen. En die schattingen van hoeveel mensen er zijn, die lopen altijd verder vooruit dan de prognose. Dus het gaat harder omhoog dan ze van tevoren dachten. En die 1 miljard is dus, ja, dat is een gigantisch aantal natuurlijk. Een groot gedeelte daarvan woont in arme landen. Dus dat is echt ook wel iets verontrustend. Het CBS bracht ook cijfers uit. En daaruit bleek ook dat, die houden dat al bij de gezondheidsenquête sinds 1981... Daarin worden mensen ongeveer 9000 of zo per jaar, worden gevraagd van hoe is uw gezondheid en gaat u vaak naar de dokter enzovoort. En dan het einde van de enquête wordt gevraagd van hoe lang bent u en hoe zwaar bent u. En op basis daarvan worden al dus 40 jaar lang trends bijgehouden van het aantal mensen wat te zwaar is. En dat was ook weer nu drievoudig gestegen sinds 30 jaar geleden ongeveer. Dus dat gaf een hoop rumoer. En dat meer dan de helft van de Nederlanders overgewicht heeft. En de prognose is dat 60% wordt binnenkort. De prognose van het RIVM. Ja, dat geeft dan altijd een heleboel discussie. En een van die discussies was een ingezonden brief in de Volkskrant door een hoogleraar van het Amsterdam UMC in een ander vakgebied. Maar dat doet er niet zoveel toe. En die schreef van, ja, maar dat is allemaal onzin, want overgewicht is helemaal geen gezondheidsprobleem. Sterker nog, mensen met overgewicht, die leven langer dan mensen zonder overgewicht. En het is allemaal achterhaald en het is al lang bekend dat die BMI-grenzen niet kloppen enzovoorts. Dus dat staat dan zo in zo'n... En daar krijg je dan ook weer heel veel vragen over. Dus ik dacht, misschien moet ik dat een keer uitleggen hoe dat nou zit. Want het is een discussie die echt al... Zolang ik met overgewicht bezig ben, en dat is dus al meer dan 40 jaar, een discussie is.
Nou, leg uit, Jaap.
Is het erg om een beetje te zwaar te zijn?
Ja. En liggen die grenzen überhaupt wel op de goede plek? Want dat is gewoon een goede vraag.
Ja. 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 En die grenzen zijn altijd arbitrair natuurlijk. Hè? Dat is... Dat snappen we allemaal wel. Iemand van 70 kilo, ja... Wat zegt dat nou? Hè? Of een BMI van 26. Heel veel mensen die veel sporten en veel spieren hebben, die hebben een BMI van 26. Maar iemand die alleen maar op de bank zit en veel vetweefsel heeft in zijn buik, die kan ook een BMI van 26 hebben. Ja. En is dat wel hetzelfde? En dat heeft te maken met de beperkingen natuurlijk van alleen maar iets ingewikkelds als hoeveel vet heb je in je lichaam en waar zit het dan precies en wat voor gezondheidsproblemen komen daarmee, met alleen maar lengte en gewicht. Dat is gewoon een heel beperkte maat. En die maat die is ooit bedacht door meneer Quetelet in de 19e eeuw, begin 19e eeuw. Dat was een wiskundige en een manager van alles, die eigenlijk alles wetmatig probeerde vast te leggen. En onder andere ook keek van, ja, een lang iemand is natuurlijk zwaarder dan een kort iemand. En hoe maak ik nou een indicator van gewicht die corrigeert voor de lengteverschillen? En die heeft toen een heleboel zitten plussen en minnen op zo'n blaadje papier natuurlijk, want er waren geen computers. En die heeft toen bedacht dat als je gewicht deelt door de lengte in het kwadraat, dan corrigeer je eigenlijk voor die lengte. Nou, en dan waren er nog geen grenzen bij. Wij gebruikten in Nederland altijd de Broca-index, zoals dat dan heet. Dat is namelijk gewoon die lengte min 100. Dus je bent 1,80 meter, dan min 100 is 80. En dan mag je dus 80 kilo wegen. Dat was dan de grenswaarde. Die is heel lang gebruikt, want die is natuurlijk simpel. En die is geheel vergeten en verdrongen door de ketelet-index, die sinds de jaren 70 ook de body mass index genoemd wordt. En dat is dus die BMI. Die BMI-waarde, daar is dus veel discussie over. Wanneer is dan de grens van te zwaar? En wanneer is dan de grens van veel te zwaar? En daar is veel over geschreven. En oorspronkelijk is het zo dat er alleen maar gekeken werd naar sterfte. Want ja, in bevolkingsonderzoek werd niet vastgelegd of mensen ziek waren of niet. Maar er waren levensverzekeringsmaatschappijen die bij de keuring voor die levensverzekeringen altijd een heleboel dingen vastlegden. Of mensen rookten en of mensen gezondheidsproblemen waren, ziek waren. Maar ook wat hun lengte en gewicht waren. En er waren dus een aantal van die grote levensverzekeringsmaatschappijen, Swiss Re in Europa en zo, en de Metropolitan Life Insurance Company, bekend van een heel beroemde gebouw, MetLife gebouw in New York. Nou, ik dwaal af, maar in ieder geval, dat waren hele grote verzekeringsmaatschappijen. En die hebben op een bepaald moment gekeken van, moet die verzekeringspremie niet afhangen van het gewicht van mensen? Want mensen die veel te zwaar zijn, die leven misschien korter, die moeten meer premie betalen. En daar is het mee begonnen. Dus het komt uit de levensverzekeringenwereld. En op een bepaald moment werd het inderdaad ingevoerd dat mensen die zwaar zijn, bepaalde mate van overgewicht hadden, dat die een hogere levensverzekeringspremie moesten betalen dan mensen die minder zwaar waren. Nou, dat gaat natuurlijk over de jaren 60 van de vorige eeuw. En dan kijk je dus natuurlijk naar bijvoorbeeld Amerikanen die in de jaren 20 waren geboren en die in de jaren 60 al begonnen ziek te worden of te overlijden. Maar vaak waren ze nog veel eerder geboren, hè, in de 19e eeuw of zo. Hè. Dus je kijkt altijd erg in het verleden. Nou, en op basis daarvan, en ik weet dat, want ik was daar zelf bij betrokken in 1983, is er door de mensen van de Wereldgezondheidsorganisatie uitgerekend van als je nou daar een BMI van maakt, van die gewicht- en lengtecategorieën, en je kijkt naar die sterftegevallen, zie je dan een relatie tussen BMI en sterfte. Nou, en die grenswaarde, dan had je een heel plat gebied, en dan boven de 25 begon het een beetje te stijgen, en boven de 30 begon het nog meer te stijgen. En toen heeft een Engelsman, John Garrow, die heeft gezegd, weet je wat, we gaan het gewoon eenvoudig maken. We zeggen 20 is oké, 25 is overgewicht, 30 is ernstig overgewicht, en 40 noemen we ernstige obesitas. Mm-hmm. En daar komen die grenzen eigenlijk vandaan. En in die groep van 25 tot 30, hè, dus overgewicht, matig overgewicht, daar zit natuurlijk van alles tussen. Daar zitten oude mensen in, jonge mensen in, daar zitten mensen met ziekte in, daar zitten mensen met die roken of niet roken, enzovoorts. En Amerikaanse statistici, die hebben een keer gewoon alleen maar gekeken, als je dat nou allemaal niet weet, maar je kijkt alleen maar naar de BMI sterfte, en je kijkt niet naar cijfers van de vorige eeuw, maar van nu. Hoe zit dan die relatie? En die lieten zien eigenlijk dat er een soort van U-vormig verband is. Hè? Dus hele mensen met een hele lage BMI, die hebben een hoge sterfte. En dan 2025, 25 tot de 30. En dan zagen ze eigenlijk nog geen stijging. En pas boven de 30 zagen ze een stijging. Dat hebben ze gepubliceerd. En daar was toen in de tijd, dat is ook alweer 30 jaar geleden, enorm veel ophef over. Van overgewicht is helemaal niet erg. Mm-hmm. Nou, sindsdien hebben heel veel statistici zich daarover gebogen. En die hebben het een beetje uit elkaar geplozen. En die hebben gemerkt dat aan de ene kant, aan die linkerkant, hè, dus die lage BMI's, daar zitten heel veel mensen in die ziek zijn. En die zware rokers zijn. En nou ja, er is van alles mis met die mensen. Hè? Als je op volwassen leeftijd heel mager bent, dan kan dat van allerlei oorzaken hebben. En die overlijden ook vrij snel. Maar misschien komt dat wel niet. En die overlijden dan ook aan longkanker, aan maagkanker en allemaal dat soort zaken. En dat bleek eigenlijk meer het geval te zijn van gewichtsverlies. Hè? Mensen hebben ernstige ziektes onder de leden, vallen ernstig af en komen dan in die lage BMI-categorie en overlijden dan vrij snel. Hè? Dus die lage BMI is eigenlijk meer het gevolg van ziekte,
ja,
dan dat die lage BMI ziekte veroorzaakt of sterft.
Dus dan constateer je in feite, mensen die ziek zijn gaan sneller dood. En dat is niet een heel spannende conclusie.
Ja, ja, ja. Dus dat is allemaal een beetje uit elkaar gehaald. Dan verder bleek dat magere mensen veel vaker rookten dan mensen met overgewicht. Dat heeft ermee te maken dat als je 20 sigaretten per dag rookt, dan verbrand je een heleboel calorieën. Mm-hmm. En bovendien hebben die mensen niet zoveel eetlust, want sigaretjes die worden ook gerookt na de maaltijd om de eetlust te onderdrukken. Dus die zijn over het algemeen dunner dan mensen die zwaarder zijn. En mensen die roken, die hebben een hogere sterftekans. Nou, dus om een lang verhaal kort te maken, er zijn heel veel studies gemaakt waar dan gekeken werd van laten we nou die zieke mensen eruit halen, de rokers eruit halen en kijken wat er dan gebeurt. En dan zie je eigenlijk dat de beste BMI die is ongeveer rond de 22, 23 en daarna begint die een beetje te stijgen en bij overgewicht is dat dan al ook al gestegen en bij obesitas is dat zeer fors gestegen. Dus die Amerikaanse statistieken waar de briefschrijver in de Volkskrant naar verwijst, die hadden geen rekening gehouden met het effect van roken en ziekte en dat soort zaken. Mm-hmm. En dan concludeer je eigenlijk dat magere mensen eigenlijk eerder sterven dan mensen met overgewicht. Maar dat komt doordat ze vaker roker zijn en vaker ziek zijn. Maar dat idee dat overgewicht eigenlijk helemaal niet erg is, dat circuleert dus nog steeds. Nou, daar gaat dus dan nog steeds de discussie over. Ik geloof dat die discussie dus inderdaad al 40 jaar gevoerd wordt. En ik kan er nog wel iets meer over zeggen. Hè, in de richtlijnen die wij hebben, en ik was daar zelf bij betrokken, die zijn vorig jaar uitgekomen. Daar staat ook in dat je moet eigenlijk die BMI een beetje met voorzichtigheid interpreteren. Want het is maar gewicht gedeeld door lengte kwadraat. En dat zegt niet zo heel veel over lichaamssamenstelling. Het zegt ook niet veel over waar dat vet dan zit. We weten dat vet in de buik, dat eigenlijk de gezondheidsproblemen veroorzaakt. En als je dus veel vet op je billen hebt en je benen en je armen, ja, dan is dat eigenlijk misschien niet zo erg. En die zeggen dan ook van ja, je moet naast die BMI ook de buikomvang meten. En je moet ook kijken, nou, hebben die mensen hoge bloeddruk of hebben ze al problemen met hun bloedsuiker, hebben ze te hoog cholesterol of wat dan ook. En dan kijk je als klinicus, kijk je naar al die dingen. Je kijkt naar de patiënt in zijn geheel. Je kijkt ook nog een beetje naar zijn leeftijd en zijn afkomst. Dan hebben deze mensen nou veel ziektes in de familie enzovoort. Hè? Dus dat doet een huisarts kijkt niet alleen maar naar de BMI, maar die kijkt eigenlijk naar het geheel van de gezondheidstoestand en denkt dan van, nou, deze persoon die heeft al een beetje, hè, die heeft al prediabetes, die heeft al last van zijn knieën doordat hij te zwaar is. In zijn familie komen heel veel hart- en vaatziekten voor. Volgens mij moet deze persoon goed op zijn gewicht letten. Terwijl iemand anders, die een heel andere vetverdeling heeft en een heel ander risicoprofiel, daarvan denk je, ja, hij is wat te zwaar, maar hij is gewoon gespierd. En hij doet veel aan weightlifting, ik noem maar wat. Hij gaat veel naar de sportschool. Dus het zal wel loslopen. Dus je moet die BMI in de kliniek ook helemaal niet zo toepassen als een harde grens. Hè, van deze BMI is 26, dus deze persoon heeft overgewicht. Dus die BMI wordt gebruikt voor statistieken. En het CBS doet dat dus al heel erg lang. Hè, dus al vanaf 1981 houden ze dus bij hoeveel mensen in de categorie overgewicht zitten en hoeveel mensen in de categorie obesitas zitten. En dat blijft maar stijgen. En dat is een indicatie dat Nederland gemiddeld aan steeds zwaarder wordt,
ja,
ten opzichte van de lengte. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat het niet zo is dat die BMI geheel achterhaald is. Want hij staat nog steeds in de richtlijnen, hij wordt nog steeds toegepast. Maar je moet hem met enige omzichtigheid interpreteren. Dat is overigens met alles zo. Hè? Als je kijkt naar de hart- en vaatziektenrichtlijnen, dan staat er ook, ja, een cholesterolwaarde, hè, die een bepaalde grenswaarde overschrijdt, ja, dat moet je wel een beetje bekijken. Is dat een Is dat een vrouw met weinig andere risicofactoren? Of is het een rokende man met allerlei andere, met hoge bloeddruk? Nou, dan zit je in een veel hogere categorie en dan moet je dat cholesterol gaan behandelen.
Is er overigens nog dat de BROCA-index weer bezig is met een revival? Of dat dat weer kan worden met een BMI? Of zijn daar dan wetenschappelijk gezien ontwikkelingen op dat ze toch maar een betere maatstaf
hebben? Nou ja, kijk, ik ben zelf gepromoveerd ooit in de jaren 80, in de vorige eeuw, over die vetverdeling. En dat mijn conclusie was, je kunt veel beter die buikomvang meten. Dan heb je een veel betere indicator van waar die risico's zitten. Die wordt... Ik heb laatst nog een nascholing gedaan bij huisartsen. En dan vraag ik aan iedereen van wie heeft er een meetlint? En dan zeggen ze allemaal, steek ze hun hand op. Als ik dan vraag van bij hoeveel mensen in je praktijk meet je dan ook die buikomvang? Ja, niemand. Dus dat is iets wat we wel weten. En wat dokters ook krijgen in hun opleiding. En dat ook in de richtlijnen staat. Maar iedereen vindt het toch fijner om gewicht te delen door lengte in het kwadraat. Dat is een hele, dat kan je niet uit je hoofd doen. Je bent 76 kilo en je weegt 1,83 meter. Ja, wat is dan de BMI? Nou, dat is. Maar de buikomvang kan je gewoon meten. Dat is een meetlintje, kost 2 euro. En dan weet je precies wat het risico is. Als die boven de 90 centimeter is bij vrouwen en boven de meter bij mannen, dan zit je in een risicozone. Maar op een of andere manier is het dus heel erg lastig om zo'n eenvoudige maat in de praktijk te krijgen en die een ingewikkelde maat te laten vervangen. Dus die BMI, die heeft ten onrechte nog een soort van absolute status gekregen. Van als je BMI maar goed is, dan zit het met je gezondheid ook goed. Dat is onterecht. Maar we kunnen wel degelijk stellen dat het aantal mensen met overgewicht, als dat ver boven de helft is, dat we dan als land toch wel een probleem hebben.
Ja, maar begrijp ik het goed? Dat met de meetlint van de buikomvang, dat vind je dan een betrouwbare meting dan de BMI of die BROCA-index?
Ja, dat is ook zo. En dan meet je namelijk waar het probleem zit, namelijk in dat buikvet. En dat meet je makkelijker met een meetlint. Terwijl iets met alleen maar gewicht en lengte, waar je niet weet wat het skelet weegt en wat de spieren wegen en wat de lichaamsbouw is van iemand enzovoorts. Dat is natuurlijk een veel grovere maat van risico.
Oké, dus Steve, voor onze luisteraars pakken nu een meetlint erbij. Waar moet je op letten als je buikomvang meet?
Nou, je moet niet je adem inhouden. Dat is ten eerste al je buik intrekken. Maar gewoon uitademen en dan wat meetlint losjes rond je navel leggen. Mm-hmm. Dat is meestal het handigste. En als je dan, wat ik al zei, als bij vrouwen van volwassen vrouwen de omvang groter is dan ongeveer 90 centimeter, dan begin je in de gevarenzone te komen. En hoe groter die buikomvang, hoe groter het risico. En bij mannen ligt die rond de meter, ongeveer 100 centimeter. Dus als je 120 centimeter hebt, dan heb je echt een veel te grote buik. En dan heb je vast veel te veel buikvet. En dan heb je ook meer risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Ook als je BMI gewoon normaal is. Er is veel statistiek die laat zien dat binnen elke categorie van die body mass index, of het nou 20 tot 25, 50 tot 30 of wat dan ook is, dat er een grotere buikomvang nog steeds een hoog risico betekent binnen die categorieën.
En geldt dat overigens ook voor kinderen? Als je dan bijvoorbeeld, als je denkt, ik hoor dit en ik wil mijn kind van 12 eventjes meten, of wat zijn dan de...
Nee, voor jonge kinderen is het niet zo heel geschikt. Bij kinderen is überhaupt die BMI ook niet een hele goede maat. En bij hele oude mensen overigens ook niet. Hè? Die worden kleiner, ze verliezen spiermassa. En dan die BMI blijft ongeveer hetzelfde, maar hun vetmassa neemt toe enzovoort. Hè? Dus boven de 65, 70 is die BMI ook geen geweldige maat. En dat geldt overigens ook voor opgroeiende kinderen. Er zijn wel aanwijzingen, en ik heb daar zelf ook wel onderzoek naar gedaan, dat als je de buikomvang bij tieners deelt door de lengte, dat je ook een redelijk goede maat hebt voor al buikvet wat die tieners al beginnen te krijgen.
Is dat dan de Jaap-index?
Nee, dat is de... dat heeft geen naam, die index, volgens mij. Maar de waist-height ratio heet dat dan in het Engels.
Okay.
De gewicht gedeeld door lengte... verhouding.
Maar bij volwassenen is de buikomvang niet afhankelijk van lengte.
Is de buikomvang beter dan de BMI? Ja. En ook dan moet je gewoon ook kijken van hoe is mijn gezondheid in het algemeen? Heb ik last van dat gewicht? Komen er veel ziektes in mijn familie voor? Enzovoort. Hoe zit het met mijn risicofactoren? Ben ik een sporter of niet? Dus dan hou je daar ook allemaal rekening mee.
En stel je voor, je staat op je werk of op school of op een feestje komende week en iemand zegt, ja, mijn BMI die is toch wel 7,28. Wat zeg je dan terug naar aanleiding van deze podcast? Wat voor gesprek zou je willen dat mensen hebben hierover?
Nou, ik zou dan zeggen, ga eens naar je huisarts vragen of je je zorgen moet maken daarover. Want die zal een soort risicoschatting maken. Die meet je bloeddruk eens een keer en die prikt eens wat bloedwaardes. En die vraagt wat verder na. Hè. Die kijkt eens naar je, ja, hoe je eruit ziet en wat voor afkomst je hebt. Hè. Want bijvoorbeeld, dat is ook nog wel interessant, mensen die uit Azië komen, die hebben bij dezelfde lengte en gewicht een veel hogere vetmassa en meer buikvet dan mensen die uit Afrika komen of uit Europa. Dus ja, daar hou je dan ook nog rekening mee. En die maakt dan eigenlijk een soort van inschatting van, volgens mij moet ik u wel of niet verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie, als u dat wil. Maar ik zou niet zomaar zeggen, als iemand een BMI van 27 geeft, van ik zou me maar zorgen maken, want uw sterfterisico is verhoogd.
Oké, duidelijk. Nou, dan lijkt me tijd om dit onderwerp af te sluiten, want deze podcast heeft ook al een redelijke omvang. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit Arme Voeden die je wilt toevoegen?
Ja, ik zou haar zeggen, ik verkoop meetlinten, maar die heb ik nog niet ingekocht. Dus in dat geval zou ik zeggen, word vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl/POV, podcast over voeding. Mocht je dit een leuke show vinden, doneer, luister, deel de show. En als je denkt, hey, waar ken ik I'm a Foodie van? Check anders ook even de show notes. Misschien hebben we nog een mooie masterclass voor je in de aanbieding. Een mooie titel van een van onze boeken.
Yes. Ja, en dan ga ik nog even zeggen, als je nou iemand kent die niet ophoudt over BMI, stuur deze show door. Dat helpt diegene wat geïnformeerder hierover praten en dat is natuurlijk altijd fijn. Geef sterretjes als dat kan in je podcast app. Laat een review achter. Helpt ons ook weer verder. Rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Jaap.
Graag gedaan. Tot de volgende keer.
En dankjewel Bart.
Yes, dat was me weer een genoegen jongens.
En jij dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Later.